tierra. Goeiemôre, hartelijk welkom in die erediens. Ek sien daar's gaste in ons midde, hartelijk welkom. En ons, oh, nog gaste, ook welkom. Allemaal wat vandaag hier is, hartelijk welkom. En mag dit een mooi dienst wees, wat ons opbouw en wat eer brengt aan die Here. Voordat ons begin, is daar een paar afkondigings. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die kerk, die tweede collecte voor zending. Dan beplan die kerkraad de gemeentevergadering voor zaterdag 23 november. En dit zal gecombineerd worden met die zondagskool afsluiting wat op die kalender is. Laat ons samen ons aandacht op die Heere richt en om vereer. Laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Die thema vir die dienst is, hoe kan ek nuttig wees in Godse Koninkryk? En ons sing daarvan met Psalm 100 vers 1 en 2. Ons ontmoet God, ons dien om met blijdskap en God berei een volk vir hom om hom te dien en vrees. Psalm 100 vers 1 en 2. Ons luister nou naar Gods wil voor ons levens, wat hy bevry het van die macht van die sonde. En het is altijd mooi om dit in gedachten te houden wanneer je Exodus 20 leest, dat het begint met die woorden, ek is die Heere, Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. God het eerst zijn volk bevry en een verhouding met hulle gemaakt en dan sluit hij een verbond met hulle en gee hij voor hulle die reëls van die verbond. En dit volgt dan, vervolgens, vers 3. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhoud. Je mag die naam van die Heer jouw God niet ijdelijk gebruiken. Nie. Want die Heer zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. Zes dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere, jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie, jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is. Nie. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, die zee en alles wat erin is. En op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom heeft de Heere de Sabbat gezien en het geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jouw daar verlengd mag worden in die land wat de Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt breek nie. Je mag niet steel nie. Je mag geen valse getuienis tegen jouw naaste spreek nie. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd, of zij os, of zij ezel, of iets wat van jouw naaste is nie. En als ons naar die wet van God luistert, dan en ons leidt het langs ons leven, dan komt ons achter dat ons niet volmaak Gods geboden gehoorzaam is. Maar dan mag ons vlug naar Christus, onze redder. Ik lees die woorden van Galatiërs 4, vers 4 tot 7, als die genadeverkondiging. Maar toen God besluit het, dit is die rechte tijd, het hij zijn zoon gestuurd. Zijn zoon was een mens, zoals ons, en hij moest doen wat die wetten zei. Ons was slaven van die wetten, maar God heeft zijn zoon gestuurd om ons vrij te maken. Zo heeft God ons aangeneem en ons het zijn kinders geworden. Omdat ons God zijn kinders is, het God zijn zoon, zijn geest, die heilige geest, in ons harten gestuurd. En die geest zei in ons harten dat God ons vader is. Daarom is ons niet meer slaven van die wetten niet, maar ons is nou kinders van God. En omdat ons kinders van God is, zal God ook voor ons geven wat hij voor ons beloofd heeft. Kom, ons zingen nou samen Psalm 100, vers 3 en 4. Prijs God vanwege zijn goedheid en zijn trouwe liefde. Kom ons bid samen en vraag ons God zegen over ons eredienst. Barmhartige Vader in de hemel, ons dank u dat ons uw volk mag wees. En dat ons met vreugde mag zingen dat ons aan u behoort. Dat ons u kan prijzen met een lofgedicht. En dat u voor ons die lofgedichten al klaar gegeerd in de Bijbel. En dat u ons ook zo overweldig met die evangelie van uw zoon, dat ons ook nieuwe lofgedichten gaan zingen. Om ons blijdschap te bewijzen over die verlossing wat u gegeven hebt. Over uw liefde, over uw goedheid en genade. Ons dank u, Heere, dat u uw volk overal in die wereld bij elkaar brengt. En dat u die werk van Christus zo zichtbaar maakt. Ons dank u dat ons uw volk mag wees en dat ons blij mag wees vanwege uw goedheid wat nooit meer zal eindigen. Uw liefde is die reden dat ons gered is En uw liefde kom uit uw eigen hart. Het is niet van buiten af afgedwongen. En daarom is dit voor eeuwig. Heer, ons loof en prijs uw naam. En ons is ook voor daar die doel hier bij elkaar. Ons wil graag uw lof zingen. Ons wil graag die naam van Jezus verkondig. En ophef, bekend maak in die wereld. Als die enigste naam waardoor mensen gered kan worden. En ons wil graag zelf blij wees met die evangelie. Met die boodschap van redding. Wat niet net ons zielen betreft niet, maar ons hele lichaam. Nou en vereeuwig. Heer, ons wil vragen dat u die eredienst zal zien. Willen we ons harten oopmaak voor uw woord. Hierdie week het ons allemaal ons eigen levens geleef. Daar was ook baie dingen aan die gang. Dalk is ons omgekrap oor dingen, bedroef oor dingen. Dalk is ons nog in ons koppe bezig met die bezigheidszaken waarmee ons die hele week bezig was. Dalk het ons zorgen, andere bekommernissen. Heer, wil u dit van ons schouwers afnemen. En wil u ons helpen om ons aandacht op u te vestigen. Zodat ons getroost, bemoedig, opgebouw, onderricht en vermaan kan worden door uw woord. Geef ons die vrede van Christus terwijl ons luisteren naar uw woord. En help ons om uw wil voor ons levens te verstaan. Ons bid dat u met uw Heilige Geest in ons harten zal werken. En ons nader aan u zal trekken. En ook dat u ons zal helpen om te verstaan wat dit betekent om uw volk te wees. Hoe ons u kan dienen. Ons bid het alles in de naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Vannacht wil ik graag samen met jullie lezen uit 2 Timotheus. Ons lees dan in hoofdstuk 2, maar ik wil ook een paar versen uit hoofdstuk 1 lees. Ons lees hoofdstuk 1 vers 1 tot 12 eerst. Paulus, apostel van Jezus Christus, door die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die leven wat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jezus onze Heer. Ik dank God, wat ik van mijn voorouders af in een rein geweten dien, wanneer ik onophoudelijk nacht en dag aan jou in mijn gebeden denk. Terwijl ik verlang om jou te zien, als ik aan jouw tranen denk, zodat ik met blijdschap vervuld kan worden. En als ik mij herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eerst gewoond het in jouw moeder Eunice en jouw moeder Lois en in jouw moeder, wat eerst gewoond het in jouw grootmoeder Lois en in jouw moeder Eunice en wat, daarvan is ik oortuig, ook in jou is. Om hierdie reden herinner ik jou daaraan om die genadegave van God aan te wakker wat in jou is door die oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest van vreesachtigheid gegeven, maar van kracht en liefde en zelfbeheersing. Schaam jou dan niet over die getuigenis van ons Heere of over mij, zijn gevangenen niet, maar leid saam verdrukkingen voor die evangelie naar die kracht van God, wat ons gered en geroepen heeft met de heilige roeping. Niet volgens ons werken niet, maar volgens zijn eigen voornemen en genade, wat ons van eeuwigheid af in Christus Jezus geschenk is. Maar wat nou geopenbaar is door die verschijning van ons verlosser, Jezus Christus, wat die dood tot niet gemaakt het, en die leven en die onverderfelijkheid aan die lucht gebracht het, door die evangelie, waarvoor ik aangesteld is als prediker en apostel en leraar van die heidenen. Om hierdie reden lei ik ook hierdie dingen, maar ik schaam mij niet. Want ik weet in wie ik gegloed het, en ik is oortuig dat hij mag het om mijn pand te bewaren tot die dag toe. Dan lees ons van hoofdstuk 2, vanaf vers 14. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Leer jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaatsgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silber nie, maar ook van hout en aardewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En die dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges en sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. In die brief aan Timoteus blyk dit dat die kerk bedreig word. Ons gaan ook daarvan sing, Psalm 116 vers 1 tot 4. En teen die bedreiging soek ons rus en beskerming by God. Psalm 116. Die tekstgedeelte waarna ons specifiek gaan luisteren is 2 Timotheus 2 vanaf vers 19 tot 22. Ik zal het nogmaals lees. Evenwel, die fundament van God staan vast met hierdie seal, met hierdie inscriptie. Die Heere kent die wat zijne is. En laat elkeen wat die naam van Christus noemt, afstand doen van die ongerechtigheid. Vers 20, maar in een groot huis is daar niet alleen voorwerpen van goud en zilver niet, maar ook van hout en aardewerk. En sommige tot eer, maar ander tot oneer. Als iemand om dus hiervan degelijk reinig, zal hij een voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar voor de Heere, toebereid voor elke goede werk. Maar vlug voor die begeerlijkheden van de jonkheid en jaag na gerechtigheid, geloof, liefde, vrede. Samen die wat de Heere uit de rein hart aanroep. In antwoord op die evangelie wat ons mag hoor, zing ons schriftberijming 33... wat ook spreekt van die doel en die positie van die gemeente van Christus. Ons is tot heilig wees verkoren. En Jezus verwacht en zoekt die heiliging. En daarom zoek ons die heiliging van... Nee, als ons Jezus verwacht, zoek ons die heiliging van die leven. Dat is wat die schriftberijming zegt. Dit zingen ons na die preek. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Hoekom is jij deel van die kerk? En hoekom blij jij een lidmaat? Baie mensen hebben namelijk een negatieve indruk van die kerk. Het is niet moeilijk om voorbeelden te vinden van kerken waar zondes plaatsvinden. Regelmatig hoor jij van kerkleiders wat in zonde valt, dikwijls door buitenechtelijke verhoudings. Misbruik van macht door voorgangers of seksuele misbruik wat niet aangespreekt wordt. Nie. En als jij zelf ellende, zonde in die kerk meegemaakt hebt, dan kan het moeilijk wees om een lidmaat te blijven. Als mensen wie ze levens keurig lijken en die mensen praat vroom, als daar die mensen blatante zondes doen, dan kan je struikel door daar die hypocriete mensen. En daar is mensen wat daarom hulle reu op die kerk gedraaid. Nou, is dit onafwendbaar? Als niet allemaal in die kerk ware gelovigers is nie, hoe bepaalt dit jouw verwachtings van die kerk? Je kan ook beginnen wonderen van, kan dit mij dalk ook oorkom? Hoe weet ek of ik zal volhard? Die kerk van Christus wordt aangevallen. Paulus spreekt daarover met zijn vriend en zijn medewerker Timotheus. En die aanvallen komen niet net van buitenaf, nie, maar ook van binnen. En Paulus bereidt ons daarop voor en leert ons hoe ons vruchtbare lidmaten kan wees en met hoop in die kerk kan functioneren. Die thema voor die preek is daarom, hoe kan ik nuttig wees in Gods koninkrijk? Hoe kan ik vruchtbaar wees in Gods koninkrijk? Die eerste gedeelte, wie is bewust van die gevaar? Dan die tweede, staan op die vaste fondatie. En die derde, laat jouw leven tel voor Jezus. Dus hoe kan ik nuttig wees in Gods koninkrijk? Nuttig, vruchtbaar. Die eerste gedeelte, wie is bewust van die gevaar? En dan die tweede, staan op die vaste fondatie. En die derde, laat jouw leven tel voor Jezus. Wie is bewust van die gevaar? Daar is duidelijk iets aan die gang in die gemeente waar Timotheus predikant is. En hij is een jong predikant. Hij was een medewerker van Paulus geweest. En Paulus is dankbaar voor zijn geloof. En hij vuurt hem vervolgens aan om trouw te blijven. En hij zei dan in hoofdstuk 1 vers 7, God heeft ons toch niet een geest van vreesachtigheid gegeven, maar van kracht en liefde en zelfbeheersing. Dan vervolgens in vers 8 zei hij, draai jouw deel voor die leiding van die evangelie door middel van die kracht van God. Dus de hele tijd is Paulus bezig om aan te sporen. Dus hij moet niet skaam wees voor die evangelie nie. En moet niet bang wees nie. Daar is kennelijk heel wat aan die gang in daar die gemeente. En dus ook om Timotheus, wat nog jong is en onervaren en een beetje skaam is. Dus ook om Timotheus die aansporing nodig heeft. En Paulus zegt dit dan voor die voorganger van die gemeente. Maar omdat God ons roept om trouwe voorgangers te volgen, is daar een boodschap voor ons allemaal. In hoofdstuk 1 heeft Paulus gezegd, ja, die voorganger en die kerk, die gemeente, moet die kostbare pand wat aan ons toevertrouwd is, bewaar. Door die Heilige Geest wat in ons woont. Nou, wat is daar die kostbare onderpand? Dit is die evangelie. God wat ons gered en geroepen heeft, zei hij in vers 9 en 10, met de heilige roeping, niet volgens ons werken niet, maar volgens zijn eigen voornemen en genade, wat ons van eeuwigheid af in Christus Jezus geschenk is. Maar wat nou geopenbaar is, door die verschijning van ons verlosser, Jezus Christus, wat die dood tot niet gemaakt heeft, en die leven en die onverderfelijkheid aan die lucht gebrengen door die evangelie. Nou, zo mooi in een neutendop geeft Paulus weer eens die evangelie, die blije boodschap. En als je dit nou leest, lees het dan nogmaals en kijk nou hoe kostbaar die evangelie is. Wat noemt Paulus nou daar, wat voor hem belangrijk is? Nou, de eerste plek, ons is gered, zei hij. En dan vervolgens zei hij, ons is geroepen met een heilige roeping. En dit is niet volgens wat ons gedoen het of wat van ons verwacht wordt, niet? Niet op grond van ons prestatie, niet? Maar dit is een geschenk van Gods genade. Volgens zijn eigen voornemen en liefde. Dit komt dus helemaal voort uit zijn hart. En dan zei hij in die 10e vers, Jezus geef voor ons die leven. Hij heeft die dood tot niet gemaakt. Nou, Paulus somt dus op waarover dit gaat. Maar hier die kostbare evangelie wordt oorals en altijd weer spreek en aangeval. Omdat dit zo tegen die menselijke zondige hart is. En bedienaars van die evangelie moet daarop voorbereid wees. En lidmaten van die kerk ook. Nou, hoe wordt het zichtbaar in Efeze? In Efeze, waar Timotheus predikant was, hij had bij Paulus oorgeneem, wat 2,5 jaar daar gewerkt had. En vanaf die eerste dag, je kan het in die boek Handelingen lezen, vanaf die eerste dag was daar tegenstand. Tegenstand van de Joden, maar ook tegenstand uit die stad. Want die stad was in die greep van die godin Artemis. Daar was een meneer Alexander, die zilversmid, wat de oproer laat ontstaan het, omdat hulle winstgevende bezigheid schade geleid het door die evangelie. Paulus heeft die levende God bekendgemaakt. En mensen wat die evangelie gegloeid, het niet meer die zilver souvenirs van die Artemis-tempel nodig gehad. Nie. Die evangelie van Jezus was een bedreiging van die afgodendienst. Nou, dat was dus tegenstand van buiten die kerk, maar dat was niet net tegenstand van buitenaf. Nie. Paulus schrijft in die brief aan Timotheus over Alexander die Kopersmid en Hymenaeus, wat Paulus tegengestaan heeft. Je vindt het in die eerste hoofdstuk en in 1 Timotheus 1 en in 2 Timotheus 4. Hij waarschuwt hier die dwaalleer van Hymenaeus en Philetus, wat hulle binnen die kerk verspreidt. Dit was goddeloze leerpraatjes en dit heeft tot goddeloosheid bij die mensen geleid. Een van die dingen wat hij noemt, is dat hulle beweren dat die opstanding reeds plaatsgevonden heeft. Nou, wat gebeurt als jij beweert dat die opstanding reeds plaatsgevonden heeft? Dan begin jij natuurlijk in een overwinningsroes leven. Daar ook het mensen wat ziek was, verwacht dat hulle dadelijk genezen zou worden. Of daar ook het hulle verwacht dat christenen wat oorleden was. opgewek zou word. Dat hulle vandag of morgen weer zou verskyn. Dus die hele nieuwe leer het ongetwijfeld hoë verwagtings gewek. Maar wat gebeur as verwagtings nie uitkom nie? Dan verlaat mense teleurgesteld die kerk. En daar die dwaalleraars het die geloof van sommigen omver gegooi. Nou die omskrywing wat Paulus gee van die dwaalleraars en die teenstand binnen die gemeente is redelijk algemeen. Hy noem eintlik net daar die spesifieke punt van die opstanding wat volgens hulle reeds plaasgevind het. Maar hy sê dit eintlik meer algemeen. Maar dit is duidelijk dat die dwaalleer en die teenstand binnenkant die kerk ontstaan het en die kerk bedreig het. Nie allemaal in die kerk is ware gelowiges nie. Mense kan van verkeerde redes lidmate word of hulle oortuigings en gedrag kan laten verander. Nou, Jezus het dit ook reeds aangekondig. Groot getalle mense het hom gevolg en hy het die mense se harte geken. In die gelykenis van die saaier sê hy dat nie allemaal wat die woord hoor sal volhard nie. Van mense wat die woord hoor, maar nie verstaan nie, word die woord dadelijk geroof. En dan is daar mense wat touw opgooi, wanneer hulle moet lei vir die evangelie. Hulle het nie verwacht dat het hulle sal kos nie, en hulle is nie bereid om opofferings te maak nie. En tenslotte is daar mense by wie die woord verstik word, vanweë hulle liefde vir die wêreld en vir rykdom. Maar nie allemaal verlaat die kerk nie, daar is ook lidmate wat verkeerde idees versprei, en daar is mense wat maak asof hulle gelowiges is, maar dit is maar net een masker. Dit is hypocriete. Hulle lyk gewone of selfs voorbeeldige gelowiges, maar daar is geen liefde of geloof in hulle harte nie. Dit is net woorde, dit is net een masker. Nou, dit blyk dus dat die kerk van Christus nie 100% suiwer is nie. Ons ervaar mense op grond van een geloofsbelydenis. Maar jy weet nie wat allemaal daarmee gaan doen nie. Nou, wat kan ons met hierdie gedeelte? Dat Paulus ons waarsku vir gevaar van buitenaf, maar ook van binnenaf. Ook in ons tyd word die kerk bedreig. God berei ons daarop voor. Paulus waarsku teen mense wat dwaalleer verkondig en teen hypocriete wat lyk soos gelowiges, maar dit skyn. Ek denk as jy na ons tyd kyk, is die meest bekende dwaalleer, meest bekende of die meest invloedryke dalk, die meest invloedryke dwaalleer in ons tyd, is wel dat mense beweer dat geloof in Christus net voorspoed oplever. Genesing, welvaart, sukses is verseker, sê hulle. Jezus' bloed bring genesing van enige siekte. En Jezus het 'n wonderlike plan vir jou lewe. En so word Christene nie voorbereid op ontberings en moeilikhede en vervolgings nie. As dit kom, raak mense ontsteld. En gaan hulle Jezus blameer dat hy nie vir hulle sorg nie. Of hulle word vertel dat hulle nie geloof het as hulle nie genees word of nie voorspoedig is nie. Dan is dit jou fout, jy het nie genoeg geloof nie. Nou Paulus, berei ons voor op teestand, moeites, vervolging. En in Handelinge 14 kan jy dit reeds hoor. Daar het hy die christene voorberei en hy sê daar, ons moet door baie ontbering sien in die koninkryk van God ingaan. Vers 22. En daarmee saam het hy die disippels aangemoedig om in die geloof te volhard. Nou, om te hoor dat dit by tye moeilik kan wees om Jezus te volg, en dat dit opofferings kos en moeilik kan wees om die koninkryk binnen te gaan, help jou dus. En dit kom saam met een aanmoediging om te volhard. Volhard in jou geloof in Jezus. Moet nie vertrou op wat jy kan sien met jou oë nie, wat jy met jou sintuie kan ervaar nie, maar vertrou op sy betroubare woord. Dit bring ons by die tweede gedeelte, staan op die vaste fondasie. So die kerk word bedreig, maar Paulus is nie radeloos of moedeloos nie. Jy het dit dalk reeds in die Bybel raak geloop. Die woord van God is realisties oor die aanvalle en teenstand om ons te onderrig in die waarheid en om ons voor te berei, sodat ons kan volhard. As jy bewust geword het van die gevare, kyk dan vervolgens na Christus om hulp te kry. En Paulus wys ons terug naar die vaste belydenis van die waarheid van Christus. Vers 19 is sy belydenis, wat die kerk hoop gee, wat ons 'n anker gee. Ek lees dit weer. Evenwel, die fundament van God staan vast met hierdie seel, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongerechtigheid. In die 2020 vertaling lees jy, maar toch staan die fundament van God stevig met hierdie inscriptie. Die Here ken diegene wat aan hom behoort, en laat elkeen wat die naam van die Here aanroep, die rug op ongerechtigheid keer. Nou, daar is dus een stevige fundament, en daar is twee dingen ingeskryf, een inscriptie met een beitel so gemaakt. Want die vraag is natuurlijk, hoe moet ons op die waarskuwing en bemoediging reageren? Nou, die fundament, sê Paulus, die fundament van die evangelie, van die kerk, staan stevig. God verander nie. Denk aan die lied, Rock of Ages, die rots wankel nie. Dit is een troos en een anker. Een inscriptie is ingebeitel in marmer of steen. Jy kan dit nie verwyder nie. En hierdie inscriptie is ingebeitel in die fundament van die gebouw van die kerk. Dit is dus een grondleggende belydenis. Die Here ken diegene wat aan hom behoort. En dit is nou precies wat ons nodig het om te hoor, wanneer ons hoor van dwaalleer en hypocriete binnen die kerk. As daar selfs dwaalleraars in die kerk is, as die kerk ook lidmaat het, wat hypocriet kan wees, wat een masker dra en nie werkelijk christen is nie, dan kan ons onzeker raak. Beteken dit nog iets, om by Jezus' kerk te behoort? Jy kan dan ook denk, as die kerk selfs hypocriete bevat, kan ek maar beter wegbly. Raak nie alles onzeker nie? Kan dit ook met enig iemand gebeur? Hoe ken ons die verskil tussen ware gelowiges en mense wat afdwaal? Moet ons mekaar nou gaan wantrouw en gaan soek na fake christene, soos daar in ons land de angst was vir communisten, of ook bijvoorbeeld in Amerika in die 1950s, toe senator McCarthy onder elke klip communisten gesoek het? So moet ons nou op soek gaan naar, waar is die hypocriete? Nou, so'n houding zou die vertrouwen in mekaar binnen die kerk vernietig. En dit zou die vrede in die kerk ondermijn. God gee vir ons hier die fondatie. Die probleem van hypocriete is dat daar die persoon sy ongeloof en sonde wegsteek achter een masker wat baie mooi lyk. Hulle kan voor aanstaande lidmate wees, wat die rechte dinge sê, vroom praat, actief is, maar daar is geen oprechte godsvrug achter die masker nie. As jy sien dat lidmate, wat jy jarenlang geken het, die kerk verlaat, of as jong mense hulle rug op Christus draai, hoef jy nie desperaat te word nie. Jy mag hulle aan God opdra in jou gebede, want die Here ken sy kinders. Ouers behoort ook nie desperaat of moedeloos te word oor die geloofsopvoeding van hulle kinders nie. Ons moet ook nie begin twyfel dat ons kan aanhou, glo en volhard nie. God ken sy kinders. Die sekerheid van die redding van ware gelowiges lê in God. Sy genade, sy liefde sy uitverkiesing. Hy ken ons harte, en hy weet wie hy uitgekies het om sy kinders te wees. Hulle sal nie verlore gaan. En hierdie waarheid is ook een aansporing om deel te word en te bly van Jesus' kerk. Dit help ook, as jy minder voel as 'n ander, as jy denk, my inzet word nie raak gesien nie, maar ander kry erkenning, dan mag jy rus vind by hierdie sekerheid. God ken sy kinders. Hy ken jou hart. Hy sien raak wat verborgen is. Nou hierdie inskripsie is die basis vir die kerk. Jy mag daarop vertrou soos op 'n belofte. Maar nou is het opvallend dat die fundament van die kerk nie net een inskripsie het nie. Die eerste een is 'n sekerheid wat troos en hoop bied. En die volgende een is die keersy van die munt. Laat elkeen wat die naam van die Here aanroep die rug op ongeregtigheid keer. Want die eerste inskripsie kan goed gebruik word, maar dit kan ook verkeerd gebruik word. Dit kan jou valse gerustheid gee. Ook iemand wat ongelowig is en in sonde leef, sou dit kon gebruik om met valse gerustheid terug te sak uit sy stoel en te denk, ek is veilig, ek is in die kerk, my kan niks oorkom nie. En dan is hier die tweede inskripsie bedoel, soos 'n elektriese skok, wat die ambulanspersoneel gebruik om na 'n hartstilstand die patiënt se hart weer aan die gang te kry. Want genade mag nooit as 'n verskoning gebruik word om te sondig nie. En daarom volg dadelik op die versekering, die Here ken diegene wat aan hom behoort, die bevel, laat elkeen wat die naam van die Here aanroep, die rug op ongeregtigheid keer. Want om te kan volhard in die geloof, is dit nie net nodig dat ons oortuigings bewaak en Bybels hou nie, maar ons moet ook breek met die sonde. Sonde wil oorneem in jou hart en jou lewe. Wie in die sonde volhard sal die lewe met God verloor. Maar nog voordat dit gebeur, gebeur daar iets anders. Jy word onvrugbaar, jy word nutteloos vir God se koninkryk as jy die sonde toelaat om in jou lewe aan te gaan. En dit bring my by die derde gedeelte van die preek. Laat jou lewe tel vir Jesus. Kan my lewe 'n verskil maak? Die doel van die verlossing is nie dat jou siel gered word en jy hemel toe gaan nie, en dit is al. Nee, dit gaan ook baie meer. God wil dat sy genade volledig in jou hart en in jou lewe deurwerk. Hy wil jou heiliging, 'n veranderde lewe. 'N lewe uit 'n ander bron, met ander vrugte, en 'n nuwe doelwit. Die eer van God en die ewige gemeenskap met God. Maak dit saak, of ek sondig, of teen die sonde veg. En as ek gesondig het, maak dit 'n verskil, of ek my bekeer, en teen die sonde ga veg, of dat ek die sonde toelaat om oor te neem. Een ding is seker, sonde is 'n aktiewe krag, wat nie staties in jou hart bly nie. Dit staan nooit stil nie. Dit wil altyd toeneem en versprei, soos kankerselle. En dit sal gebeur, as jy nie daarteen veg nie. Nou, die volgende vers, wat Paulus geskryf het, is 'n aansporing vir christene om ons lewens nie weg te gooi nie, maar nuttig te maak in die diens aan God. En daarom die tema, hoe kan ek nuttig wees in Gods koninkryk? In 'n groot huis, vers 20, is daar nie net goue en silwer voorwerpe nie, maar ook voorwerpe van hout en klei. Sommige is vir fatsoenlike gebruik, ander onfatsoenlik. As iemand homself dan gereinig het van hierdie dinge, sal hy 'n fatsoenlike voorwerp wees, afgesonder, bruikbaar vir die eienaar, geskik vir elke goeie werk. Nou die woorde fatsoenlik, onfatsoenlik is dalk nie die regte vertaling nie. Dit gaan daaroor dat voorwerpe in jou huis verskillende doele het. Party is eervol, ander is alledaags. Bijvoorbeeld as jy 'n pragtige vaas het, of 'n mooi skildery, dan hang jy dit in die huiskamer, of jy plaas dit ergens by die voordeur, sodat jou gaste dit kan sien, en almal dit kan geniet en bewonder. Als je een prachtige horloge geërfd hebt, wat je aan die muur hangt, of wat zelf staan, zo'n houten horloge, dan zet je dit of je hangt dit op een duidelijk zichtbare plek. Dit mag gezien worden. Maar jij zet niet die kombuisse asblik of die toiletborstel op diezelfde plek niet. Niemand wil dit zien niet. Jij stoort dit. Nou, verlang je daarna om God met jouw leven te eer? Wil je graag dat jouw leven een verschil maakt? Dat het een eervolle bestemming is? Jouw leven zal nuttig en eervol wees in Gods koninkrijk als je die inscripties op die fundament van die kerk, die evangelie, onthoudt en die ongerechtigheid ontvlucht. Dit is Gods belofte in vers 21. Als iemand om dus hiervan degelijk reinigt, zal hij een voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar voor de Heere, toebereid voor elke goede werk. Nou, dit maakt dus een verschil, wat jij en ik met ons levens maken. En hier is die goede nieuws, daarbij, volgens Paulus is dit moeilijk om jouw leven nuttig te maken en te laten tellen in Gods koninkrijk. Want met die oog daarop geeft Paulus een duidelijke instructie. Vlug weg van die begeertes van die jeugd. Vers 22. En streef samen diegene wat de Heere met een rein hart aanroept naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede. Maar vermijd die dwaze en afbrekende twistgesprekken, omdat je weet dat dit aanleiding geeft tot ruzies. Nou, hoor je dit? Streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede. Ik denk streef is eigenlijk een mooi woord. Dit betekent dat jij daarop toeleert, dat jij inspanning maakt. Je doet moeite om dit te bereiken. Maar toch is het eigenlijk maar net een beweging in die rechte richting. Dit betekent niet dat jij al dit op een perfecte, volmaakte manier doet niet. Want je kan dadelijk denken, maar hoe streef ik daarna? Hoe is het moeilijk voor mij om dit te doen? Want ons is zondaars. En ja, inderdaad, ons is. Maar onthoud, elke gelovige is een zondaar wat bevrijd is uit die slavernij van die zonde. En elke gelovige ontvangt die geest van Christus. En wat heeft Paulus gezegd over die geest in hoofdstuk 1 vers 7? God heeft ons toch niet een geest van vreesachtigheid gegeven, maar van kracht en liefde en zelfbeheersing. Kracht en liefde en zelfbeheersing. Het is wat ons nodig heeft om heilig te leven en die ongerechtigheid te ontvluchten. Die geest van Christus geeft dit voor ons. Zoveel zo dat hij wordt ook geest van aanneming genoemd. En hier noemt Paulus om die geest van kracht en liefde en zelfbeheersing. Het klinkt amper alsof dit zijn naam is. Die heilige geest geeft voor ons wat ons nodig heeft om die ongerechtigheid te ontvluchten. En dit is hoopgevend. Ons moet niet denken dat ons levens voorbestemd is om net te zondigen en glad niet te veranderen. Door die kracht van die geest is dit moeilijk. Dat ons tegen zonde vecht. Dat ons verkeerde dingen afwijst. Dat ons die goede nastreeft. Niet in jouw eigen kracht niet. Maar door die kracht van die geest. God beveelt dit. En hij verwacht dit. Omdat hij voor ons zijn geest gegeven. Nou, ons moet het goed bedenken hoe die Bijbel hierover spreekt. Ons gaan niet op aarde reeds volmaaktheid bereiken. Maar ons mag niet vanwege ons onvolmaaktheid met die strijd ophouden of niet eens beginnen. Je moet niet ophouden, streef niet. Zoals een kind wat klavier speelt en fouten maak, aanhou. en uiteindelijk so prachtig kan speel, dat mense die concert bywoon en dit geniet, so is groei en heiliging moontlik. Ons moet nie vanweer die moontlikheid van sonde, die stryd staak en lae verwagtinge hê nie. Streef na regverdigheid, geloof, liefde en vrede, saam met diegene wat die Here met 'n rein hart aanroep. Ek gaan net kortliks die vier woorde na. Regverdigheid beteken dat jy volgens Gods wil leef, en nie doen wat goed voel of gewild is in jou kultuur of jou groep nie. Geloof is die vertroue dat God die waarheid spreek. Jy aanvaar sy beloftes, en daarom gehoorsaam jy God. Sy beloftes maak jou moedig en maak dit moontlik om gehoorsaam te wees. Liefde is jou antwoord op Gods liefde. Dit is gerig op God en jou naaste. Jy het jou broers en susters lief, nie omdat hulle aantrekkelijk of aangenaam is nie, maar omdat God jou lief gehad het. En vrede. Die vrede van Christus woon in die hart van allemaal wat omvolg en hulself verloon. Die vrede in jou hart motiveer jou om na vrede met ander te streef. Streef dan na regverdigheid, geloof, liefde en vrede. En dan vervolgens sê Paulus nog iets, saam met diegene wat die Here met 'n rein hart aanroep. Saam met hulle. Dit beteken eintlik dat jy die ander gelowiges opsoek en 'n span met hulle vorm. Ons doen dit saam, en dis wat in die kerk gebeur. God roep ons om deel te wees van die kerk, en ander gelowiges te soek om saam die Here met 'n rein hart aan te roep. Misdadigers soek altyd medestanders in die kwaad. Nou, so soek gelowiges mekaar, maar dan om goed te doen. En in die kerk gebeurde dan 'n wonderlike ding. Die mense waarmee jy saam die Here aanroep, word 'n bemoediging vir jou, soos jy een bemoediging vir hulle is, as jy jou toewy aan heilige lewe. Nou, dit is nou mooi. God los ons nie op ons eie nie. Hy help ons om te kan volhard. In die eerste plek gee hy vir jou sy heilige gees, en daarmee saam gee hy vir ons broers en susters om saam die pad te stap, om vir mekaar te bid, en mekaar te bemoedig en aan te spoor. Tot eer van God. Amen. Laat ons samen bidden, God dank. Heere God, barmhartige Vader, God van alle genade, ons dank u dat u ons weer eens die fondatie van die kerk gewijs het. Die evangelie van genade. Dat u daarop geskryf het. Die Here ken diegene wat aan hom behoort. En dat dit vir ons rus en sekerheid gee. Dat ons op u mag vertrouwen en ons u mag aanroep. Als ons niet wil heer dat ons verloren gaan nie. En als hypocriete zou lief nie. Als ons twijfel of ons kan volhard. Heere, help ons dan om naar u toe te vlug. En hier die woorden te aanvaar. Als een belofte, als een werkelijkheid. U ken alle ware gelovigen. En u is die bron van geloof. En daarom bid ons, Heere, gee ons geloof en versterk ons geloof, zodat ons niet zal afdwalen, nie, zodat ons mag volhard in die strijd. Ons bid dat u het door uw Heilige Geest zal gee, ook door hier die verkondiging van uw woord, maar ook door ons dagelijkse Bijbellezing. Help ons om daarmee aan te gaan en daarin trouw te blijven, zodat ons uw woord in ons hart zal beren. En dat die Heilige Geest daarmee zal werken. Ons dank u, Heere, voor die oorvloed van genade. Dat u die evangelie van Christus voorbereid en uitgevoerd het en bekend laat maken. Dat Christus voor ons zondes gesterf het. En dat hij die eeuwige verderf oorwin het. En die eeuwige leven vir gelowiges gee. Ons dank u dat dit die basis, die fondatie is vir die gemeente van Christus. En dat dit die blije boodskap is wat ons kan glo. Dat het nie gaan oor iets wat ons moet of kan of wil doen nie. Of iets wat ons nie recht kan kry nie. Maar dat ons geloof en ons volharding en ons toekomst gebouw is op wat Christus voor ons gedoen het. Ons dank u daarvoor. Heer, ons dank u ook voor die aansporing. Laat elkeen wat die naam van die Heer aanroep die rug op ongerechtigheid keer. En Heer, ons zien die noodzaak, maar ons belei dat het dikwijls zo moeilijk is. Help ons in die strijd. Ons dank u dat u voor ons uw Heilige Geest gegee het. Dat hij die geest is van kracht en liefde en zelfbeheersing. En dat ons, als ons daar die dingen zoekt, als ons dit nodig heeft om te kant volhard, dat ons dan op hem zal vertrouwen. Dat ons steeds weer zal bid, dat hij ons vervul en in ons zal werken. En ons daar die dingen zal geven, wat ons, precies dit wat ons nodig heeft. Ons dank u dat u voorzien in al die dingen wat u van ons vraagt. Help ons om dit te gloeien en om uit die geloof te leven. Heer, ons bid dat ons vruchtbare, nuttige leerde mag wees van uw koninkrijk. Als ons uit die evangelie en uit die kracht van uw geest leef. Help ons daarbij. En ons dank u dat ons dit samen mag doen in die gemeente. Ons wil ook voor elkaar bid, Heere. Ons bid dat u dat meneer Jopie zal zien na zijn behandeling in uw hospitaal. Geef hem nieuwe krachten. Geef dat die medicatie mag werken en mag aanhouden werken om die voortgang van die ziekte te verminderen of te keren. Ons bid dat u ons broer Gert geduld zal geven in zijn situatie om weer beter te worden. En ons dank u dat u middelen geeft om genezen te worden. dat u ons zo gezien hebt hier op aarde. Dat ons daar die middelen mag gebruiken. Wil u dit zien? Ons bid dat u met Witske zal wees en met die hele gezin. Dat zij hierdie week verwacht dat die baba geboren zal worden. Zie aan haar, gee haar kracht, bescherm haar. En ons bid, Heere, dat u alles goed zal maken met die geboorte. Dat u een gezonde kind mag ontvangen. En dat u alles zal blij maken daarmee. Ons dank u, Heere, voor ons lidmate wat verjaar het. Ons dank u voor Arjan en voor Gerda. Dank u voor die plek wat hulle het in die gemeente. Op die plek wat Arjan het in zijn gezin en zijn verantwoordelijkheid in die bezigheid wat hij het. Zie en om, Heere, voor zijn gezin, voor zijn bezigheid, voor zijn vriendenkring, ook binnen die gemeente. Gee dat ook hij vruchtbaar mag wees en blij door vertrouwen op uw genade. Ons bid dat u Gerda zal zien, dat zij haar werk met hoop en met energie mag doen, dat u voor haar dagelijks die krachten daar zal geven om dienstbaar te wees in uw hospitaal. Gee haar ook geloof en zie in haar. Heer, ons bid voor die wereld waarin ons leeft. Daar is zoveel rampen, natuurrampen wat gebeuren en andere dingen. Dus daar ook een oorstroming was geweest in Spanje. Ons bid dat u daar aanwezig zal wees, zodat u uitkomst zal geven. Gee dat er voldoende nooddiensten en hulpdiensten beschikbaar mag wees. En vooral bid ons, Heere, dat u die troost van die evangelie zal brengen. En daar die stad, in daar die regio. Geer dat mensen in hun ellende, terwijl hun met dood geconfronteerd wordt, die evangelie mag worden, die ware evangelie. Niet een evangelie wat op mensen berust, niet, maar die evangelie van Christus, wat eeuwige leven geeft, net door vertrouwen in hem. En ons bid, Heere, dat dit mag klinken in alle oorlogssituaties in die wereld, in alle rampgebieden. En dat dit betekenis mag geven dat mensen die leven mag ontvangen door hem. Terwijl daar zoveel dood en verwoesting is. Gee, Heere, dat die evangelie van Christus die hoop zal geven wat mensen nodig hebben. En dat hulle dit zal aanvaarden in geloof. Ons dank u en ons bid al hierdie dingen. In die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. God roept ons ook om hem te dienen met ons gaves. Laat ons dit nou in die collecte geven. En dan zing ons ten slotte. Wacht, ik sla niet oor, maar... ik wou eindelijk eerst aansluitend aan die gebed. Zing schriftberijming 50 vers 5 tot 7, omdat het zo mooi aansluit en ook een gebed is. Laat ons dit eerst zingen en daarna doen ons die collecte. Excuus.
Oh,
Dan sing ons nou saam skrifberuiming 73, staan standvastig in die geloof en wees oorvloedig in jou diens aan God. Ontvang nou in geloof die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.